benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6, Q5, Q7 en Q8 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.
Steek de barbecue maar aan, maak je klaar voor het vuurwerk en kijk nog één keer trots naar de Amerikaanse vlag die wappert in de wind. Cause the flag still stands for freedom and they can't take that away. And I'm proud to be an American where at least I know I'm free. And I won't. Het is zondag de 4th of July, Amerika's geboortedag. En ook de dag waarop er ook weer zonder al te veel coronazorgen samengekomen kan worden met vrienden en familie. Deze is speciaal.
After this long, hard year, that will make this Independence Day something truly special, where we not only mark our independence as a nation, but we begin to mark our independence from this virus.
Al dus Joe Biden. Ja, dat moet gevierd worden. En dat doen Amerikanen door het hele land. En wij doen het ook een beetje in deze aflevering van de Amerika-podcast, waarin we het natuurlijk ook gaan hebben over Biden, over Trump. En al jullie vragen komen ook voorbij. Onder meer ook de vraag waar Bernard zijn broodjes haalt. Dus dat komt ook nog voorbij. Maar dit is gewoon aflevering 83 alweer. Ik ben Jan Posma aan de barbecue met een blikje Bud Light. Nee, ik moet eerlijk zeggen, ik zit gewoon aan de keukentafel met een kop koffie.
En mijn naam is Bernard Hammelburg en ik zit met een kop koffie, Jan. En ik moet zeggen, ik ben terug in Amsterdam. En wat is de koffie? Wat is de koffie hier een stuk beter, man? Kunnen de Amerikanen nog wel wat van leren?
Oh ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ik moet zeggen, ik, zoals je weet, ik let altijd op mijn koffie. Dus ik heb hier wel een lekker kopje voor me staan. Maar dat in Nederland smaakt het toch altijd beter. Hè? Net wat meer smaak.
Ja, het, is een, het klinkt als een sullig praatje, maar het is echt waar.
De wereld van verschil.
Ja, de wereld van verschil. Zo is het.
En, is dat het ook zo sowieso trouwens, Bernard? Want je bent nu weer een paar dagen terug. Hoe is dat? Mis je Amerika al een beetje?
Ja, ik mis Amerika enorm, natuurlijk. Dat doe ik altijd. Maar ik kom al heel snel weer terug, hoor. Maar
gelukkig.
Ik moest een aantal dingen in Nederland. En ik kwam wel... op een goede moment. Het was een soort déjà vu, Jan. Want we hebben in Washington en Amerika en in New York meegemaakt dat die steden weer open gingen. Dus ja. je kan weer gewoon de restaurants in en musea in. Hey, wat dacht je daarvan?
Ja.
En ik kwam in Nederland terug en dat was precies op het moment dat Nederland ook open ging. Dus die euforie van die ik daar in New York heb meegemaakt, die maak ik nu in Nederland ook een beetje mee. En ook diezelfde weifel en twijfel van kan het wel en mag het wel en zullen we wel. En wat is nou wel en niet toegestaan en mag je naar een festival, maar moet je dan een vaccinatiebewijs of een negatieve test hebben of kun je dat niet eisen? Enfin, van dat soort discussies. Maar het is wel een mooi moment en nou ja, nou maar hopen dat... die volgende golf die ze toch weer een beetje verwachten... niet te hevig wordt. Maar het is déjà vu. Dat is een beetje het gevoel.
Ja, ja.
Ja.
En twee keer dat feestje dus eigenlijk. Hè? Je hebt twee keer dat feestje meegemaakt. Precies. Dat is wel lekker.
Ja, ja. Over een feestje sprekende. We hebben het deze uitzending over de 4th of July. En jij was naar Mount Vernon. Dit weekend, waar George Washington woonde, de Founding Father. Vertel.
Ja, ja, dat is natuurlijk een hele kleine stap. Er werden daar ook al allerlei dingen opgebouwd. Want er is daar ook altijd een groot vuurwerk, de 4th of July. En ik weet niet of het dit jaar ook zo is, maar andere jaren is dat ook een dag dat er mensen genaturaliseerd worden. Die worden dan Amerikaan daar. Dat is een hele bijzondere plek natuurlijk. Maar ja, ik was er nog niet eerder geweest. Het is hier niet ver van Washington stad. Je kan met de boot er naartoe. Dat is een heerlijk tochtje, kan ik je vertellen. En het is een heel mooi huis, een heel mooi museum. Het ligt er op een heuvel langs de Potomac, langs de rivier, met een heel mooi uitzicht. En ik moet zeggen, toen ik daar zo voor dat huis stond, en dan kijken ze over de rivier uit en je ziet wel een paar van die moderne boten voorbij komen. Maar verder is dat daar helemaal onbebouwd. En dan gaat mijn fantasie wel een beetje werken, hoor. Dan denk je wel een beetje terug aan hoe dat geweest moet zijn toen de grote George Washington daar nog woonde. Het is echt een landgoed met een groot hoofdhuis, zeg maar. Met een hele mooie veranda, met pilaren. Het lijkt allemaal van steen en heel voornaam, maar het is grappig genoeg. Het is allemaal hout. Ze hebben er allemaal wat overheen gesmeerd, waardoor het eigenlijk wat meer lijkt dan het eigenlijk is. En het is ook een plantage. Dus er werkten daar ook slaven. Dat is ook onderdeel van het verhaal daar. Hè. We hadden het een tijdje terug, was ik naar Monticello toevallig, het huis van Jefferson. Ook zo'n andere grote meneer uit de Amerikaanse geschiedenis. Nou, ook hier was dat wel een onderdeel van het verhaal. Maar bovenal was het die vereering van Washington, van de vader des vaderlands. Zijn tombe is daar ook, Amerikaanse vlaggen bij. Er staan Amerikanen dan in de rij om daar even naar te mogen kijken, een foto te maken. Dit is echt een nationale held, zoals we dat denk ik eigenlijk in Nederland helemaal niet kennen. Ik bedoel, we hebben Willem van Oranje, we hebben Johan Cruijff, maar verder dan dat komen we niet, zoals Washington. Zo doen we dat toch niet in Nederland?
Nee. Ik herinner me dat een Amerikaanse ambassadeur in Den Haag, Cynthia Schneider, die was ambassadeur onder Clinton. En die zei een keer, die sprak een keer en die zei: jullie Nederlanders zijn rare mensen. Je straft je schurken niet en je vereert je helden niet. En dat vond ik een hele aardige samenvatting. Het is waar, wij doen niet zo aan heldenverering. En zoiets als rondom Washington, waar ze de hoofdstad naar hebben genoemd. En die op muntbiljetten staat. En waar elk kind op school ook echt behoorlijk wat van weet. Daar leren ze echt veel over. Ja, het was natuurlijk ook een hele bijzondere man. En het is natuurlijk ook een heel jong land, dat vergeten we wel eens. Het is allemaal nog niet zo verschrikkelijk lang geleden. Want als je nou kijkt, Washington die is geboren in 1732 in Virginia. Dus hij voldeed, hoewel die regels nog niet bestonden, aan de regel dat je in Amerika geboren moet zijn om president te worden. En hij speelde een rol in de oorlog die woedde tussen de Britten en de Fransen. Die allebei met hun eigen Indiaanse vriendjes. Dus ze hadden allebei een aantal Indiaanse stamhouders zover gekregen om met ze mee te vechten. Om gebieden die ze toen allebei hadden. Je had dus Britse koloniën, maar je had ook Franse koloniën. En we vergeten dat wel eens, maar Frankrijk was een tijdje op weg om, bij wijze van spreken, zo had het ook kunnen aflopen. Met het stichten van de Verenigde Staten van Frankrijk. Ik noem maar eens iets geks, hè? Dus dat had gekund. En uiteindelijk hebben de Fransen Bakzeil moeten halen. En die hebben nog maar een paar kleine gebiedjes overgehouden. En er zijn voornamelijk, je vindt nog grote delen terug natuurlijk in Canada van die Franse periode. Ja. Maar goed.
En die Washington die laveerde daar zo een beetje tussendoor. Hè? Die was heel jong, die zat in dat leger, had een paar gevaarlijke missies waarmee hij echt naam en faam maakte.
Precies, en hij was natuurlijk Brits onderdaan. Want dit was nog in de koloniale periode.
Ja.
Dus hij was ook Brits officier. En toen kreeg je de revolutie, de opstand tegen de Britse tegen de Britse kolonisering. Mm-hmm. Dat waren 13 van de koloniën die in opstand kwamen. En Washington werd toen de opperbevelhebber van de krijgsmacht. Die werd samengesteld. En dat heeft een hele tijd geduurd. Die onafhankelijkheidsoorlog, die duurde volgens mij van 1775 tot 1783 of zoiets.
Ja.
Dus dat is een hele tijd geweest. Maar zo komen we direct ook op het onderwerp. Eigenlijk vinden de Amerikanen dat de onafhankelijkheid is begonnen op 4 juli 1776. Dus dat was eigenlijk helemaal aan het begin van die opstand tegen de Britten. En Washington had natuurlijk voor kunnen kiezen om het Britse systeem te kopiëren, wat ze op een aantal punten wel hebben gedaan. Bijvoorbeeld het rechtsstelsel is echt helemaal op het Engelse recht gebaseerd en allerlei gewoontes. Een onderwerp waar we het vaak over hebben. Een hekel aan registratie, geen persoonsregistratie. Ja, ja. Dat is allemaal meegenomen uit de Engelse traditie. Maar hij koos voor het model van de Republiek en van de democratie. En dat waren, nou, de Republiek die bestond dan misschien al wel. Maar een democratische model, daar had eigenlijk in de wereld nog niemand echt van gehoord. En daar werd hij dan de eerste president van. En overigens, dat is ook altijd als New Yorker, denk je daaraan. Op 4 juli 76, dat is dus de onafhankelijkheidsdag. En dat waren het moment waarop die 13 koloniën in opstand kwamen en uiteindelijk ook hebben gewonnen. Maar in New York is dat. Die sloten ze pas op 9 juli daarbij aan. Dus een paar dagen later. Dus toen waren het 14 koloniën, maar het waren er afhankelijk 13.
en wat, want je schetst inderdaad al, Washington die speelde een belangrijke rol tijdens die oorlog eigenlijk. Want die oorlog was nog gaande toen ze al die onafhankelijkheid hadden uitgeroepen. En ze moesten eigenlijk dat land zelf een beetje uitvinden. Hè. Ze moesten zelf bedenken wat ze wilden. En wat je al zei, Washington koos voor een republiek. Terwijl dat had heel makkelijk anders gekund, want hij was de grote militaire leider. Hij was een held. Hij had ook gewoon koning kunnen zijn. Hè?
Zeker.
Het had heel anders kunnen lopen.
Zeker. Hij had de Britse traditie over kunnen nemen. Ook in dat opzicht. Hmm. En ja, de Britten hadden de Magna Carta. En die hadden toch ook wel een vorm van georganiseerde samenleving. Iets wat een beetje leek op democratie. Maar ze hadden een koningshuis. Tot aan de huidige dag hebben ze dat. En dat wilde hij niet. Hij had ook principiële bezwaren tegen zo'n instituut. Mm-hmm. En hij vond ook dat het niet hoorde. En hij vond het ook in die tijd eigenlijk, voor zover ik altijd heb begrepen, ook al een beetje achterhaald. Kan je nagaan. Dat is toch alweer een paar dagen geleden. Maar hij vond dat hele model van zo'n coterie rondom een koning, dat sprak hem helemaal niet aan.
Nee,
dus het presidentschap wel. Dat heeft hij ook met verve gedaan. En hij heeft ook als voorman toch van de moderne westerse democratie ook gezegd, dat moet je dan niet voor eeuwig blijven. Dus hij heeft ook dat idee gehad van dat moet. Je moet eigenlijk niet meer dan een bepaalde tijd zitten. 2 termijnen is dat uiteindelijk geworden. En dat had hij ook zelf bedacht. Hè. En daarna is dus John Adams hem opgevolgd. En daarna Thomas Jefferson. Maar die hebben allemaal dus zich gehouden aan die regel van je moet niet meer dan 2 termijnen willen dienen. Want dan ben je over je houdbaarheidsdatum heen. Dus hij had een heel scherp gevoel voor het aangezicht van de moderne democratie. Want die is eigenlijk op dat moment geboren.
Ja, ja, en ik vind die rol daarin van Washington en ook de manier waarop dat de mythische kant daarvan, dat vind ik echt altijd heel erg interessant. Want hij wordt ook voorgesteld, ook op dat Mount Vernon. Er zijn ook al wat kritische puntjes hoor, maar het wordt uiteindelijk toch voorgesteld als een soort heilige. Dat begint al op hele jonge leeftijd bij hem. Dat komt natuurlijk ook omdat we eigenlijk heel veel dingen niet weten, omdat het daar dan weer net iets te lang voor geleden is. Zo'n mythe dat hij als kind niet kon liegen bijvoorbeeld. Dat is iets wat volgens mij Amerikaanse schoolkinderen nog steeds leren. Daar zijn historici nu wel achter dat verzonnen is.
Het is een leugen, Jan.
Ja, precies. Juist dat. Ja. Juist dat. Ja. Maar ook dat hij bijvoorbeeld ook wel fouten maakte als generaal en als opperbevelhebber. Dat echt niet allemaal van een leien dakje ging. Ik noemde al dat hij ook slaven hield. Dat wordt ook een beetje, het wordt wel genoemd, maar dat wordt niet te veel benadrukt. Ik vind dat altijd wel mooi. Dit is, wat ik eerder zei, dit is echt de vader des vaderlands. Dit is de grote held van het land. En ja, op de 4th of July is dat ook echt zo'n dag waarbij dus ook aan Washington wordt gedacht. Dat is maar een kleine stap. Bernard, het is eigenlijk de geboortedag van Amerika, hè, kan je zeggen. Die onafhankelijkheidsverklaring die werd formeel aangenomen. Dus dit was het moment dat officieel de VS echt, dat de VS ontstond toen eigenlijk. Dat ze echt afhankelijk werden, die koloniën, onafhankelijk werden van de Britten. Dus een geboortekaartje werd toen verstuurd eigenlijk.
Ja, maar goed, Dat riepen ze dan wel, maar de Britten hebben dat niet aanvaard. En die zijn door blijven vechten. En dat heeft dus nog een aantal jaren geduurd. Want dit was in 1776. En die oorlog die heeft nog tot 1783 geduurd. Dus het was een lange oorlog. Ze hadden dat ook heel moeilijk. Want dat Britse leger was ontzettend goed. Hmm. En uiteindelijk heeft Amerika, de Verenigde Staten, ook steun gekregen van de Fransen en de Nederlanders. In de koloniën, maar bijvoorbeeld ook in het zuiden. Waar ze maritieme steun hebben gegeven. Ik weet eigenlijk niet of ze troepen hebben gestuurd. Ik geloof van niet. Volgens mij was
dat het vooral op zee was.
Inderdaad. Op zee was waar ze steun hebben gegeven. Dat is natuurlijk ontzettend belangrijk. En in 1777, dat was dus één jaar nadat de onafhankelijkheid werd uitgeroepen. Toen werd dat al gevierd met 13 kanonschoten in Philadelphia. Het was eigenlijk de eerste hoofdstad, een tijdje lang. Hè? Mm-hmm. En vuurwerk in Boston. En ook dat is logisch, want daar is met de Boston Tea Party. Dat was de eerste grote verzetsdaad tegen de Britten al voor de onafhankelijkheidsoorlog. Dus vuurwerk in Boston is ook heel gepast. Want daar in het Noordoosten is een groot deel van de revolutie begonnen en uitgedacht. En daar is ook door de eerste settlers dat model van democratie bedacht. Hmm. He, dus dat met hele strakke regels voor gekozen vertegenwoordigers. Maar nooit meer dan één termijn. En dat was dan allemaal verdeeld in hokjes, in gemeentes en provincies. En die hadden ook al een onafhankelijke rechtbank. En het was echt heel, die liepen enorm voor. Dat model dat is gelukkig door de rest van die Verenigde Staten overgenomen. Maar goed, het was toen dus in 1977, één jaar na de officiële afhankelijkheid, al feest. Met een hoop drank voor de soldaten die dat lekker mochten vieren. Ja. Maar het heeft nog bijna een eeuw geduurd voordat het tot officiële feestdag is uitgeroepen. Dat was in 1870. En pas in 1941 werd het een vrije dag voor ambtenaren, maar dus eigenlijk ook voor de rest. En sindsdien is het pas de nationale feestdag zoals we hem tot op de dag van vandaag kennen.
Ja, precies. Hey, en weet je dat er, daar kwam ik laatst pas achter, dat er op dat moment ook uitbundig feest werd gevierd in Franeker. In 1782 was daar ook al een enorm vuurwerk om onafhankelijkheid of die erkenning van de VS om dat te vieren. Want op 26 februari van 1782 was Friesland het eerste gewest dat Amerika de Verenigde Staten erkende. Want die Friese schepen die hadden nogal last van Engelse kapers. En dit was een mooie manier om even die Engelsen dwars te zitten. Dus ook in Franeker vuurwerk, Bernard.
Geweldig, geweldig. Mooi, ja. Frankrijk was het eerste land dat als land de Verenigde Staten erkende. En Nederland als land het tweede, bij mijn weten. Maar Nederland is... de Fransen en de Amerikanen hebben een tijdje ruzie gehad. Dus ze zeggen altijd... Nederlands-Amerikaanse band is de langste ononderbroken diplomatieke relatie tussen de twee landen van alle andere landen. Dus Nederland is wat dat betreft strikt genomen de oudste bondgenoot.
Ja, omdat wij nooit ruzie hebben gehad.
Nee, die hadden we al uitgevochten in New York.
Ja, precies. Ja, dat hadden we al een beetje opgegeven, dat stukje. Ja, precies, ja. En Bernard, als jij met de 4th of July in Amerika bent, hoe vier jij dat dan? Heb je een speciale herinnering, iets wat je altijd doet? Gaat de barbecue aan bij de familie Hammelburg?
Ja. En ik deed het vroeger zelf, maar de laatste jaren is dat altijd mijn zoon. Want die is een briljante, David is een briljante... barbecuer.
Ja. Ah.
Die heeft ook zo'n mooie mand, joh. Fantastisch. Die is aangesloten op de gasleiding vanuit huis. Zie je dat voor je?
Ja.
Dus het is echt een fantastisch ding. Eigenlijk alle jaren vind ik het leuk om naar het vuurwerk te gaan kijken. Ja. En dat is als ik in New York City ben, natuurlijk in de stad zelf of daarom, meestal boven de Hudson Rivier. En daar kijk ik, zoals je weet, op uit. Dus dat kunnen we vaak zien. Maar in alle randgemeenten, buitengemeenten, buitenwijken, daar hebben ze ook vuurwerk. Dus het maakt eigenlijk niet zo verschrikkelijk veel uit waar je bent. Er is altijd wel ergens vuurwerk. En de Amerikanen zijn verder niet zo van vuurwerk. Bijvoorbeeld iets als oudjaarsavond, dat kennen ze helemaal niet.
Nee, dan is het hier de doodse stilte.
Ja joh, dan ligt iedereen om 9:30 in bed. maar de 4th of July is echt een uitbundig feest. Wordt echt uitbundig gevierd. En ik vind het leuk. En het is ook leuk om de straat op te gaan en een wandeling te maken. En al die tevreden en gelukkige mensen te zien. En al die mensen die naar speciale sportwedstrijden gaan. Of met hun kinderen iets leuks. Het is echt leuk om mee te maken. Dus ik vind het altijd enig.
Ja, ik geniet er ook wel van.
Ik ben als echte, jij bent dan als Fries ben je misschien iets nationalistischer, dat weet ik niet. maar ik als echte Hollander ben altijd een beetje afgunstig op volkeren die zo trots op zichzelf kunnen zijn. Zoals de Fransen, de Britten, de Duitsers, de Italianen, de Spanjaarden en ook de Amerikanen. Die kunnen echt uitbundig trots zijn op hun eigen land en hun eigen betekenis. En Nederlanders zijn toch heel erg van doe nou maar gewoon, dan doe je al gek genoeg, weet je wel. Ja. Dus daarom geniet ik des te meer van die 4th of July.
Ja, het is er zit een heel mooie soort ongecompliceerd plezier in. Hè? In Nederland hebben we natuurlijk ook Koningsdag, is iedereen in het oranje. Maar ik heb toch het gevoel dat hier die link met dat patriotisme, met je eigen land, dat veel sterker wordt gemaakt. En dat het ook bijna een soort daad van vaderlandsliefde is om die dag de barbecue aan te zetten. Want dat doen we nou eenmaal allemaal, dat hoort erbij. Daarom moet dat vuurwerk ook. En ik moet ook zeggen, een van mijn ik ga ook altijd naar dat vuurwerk hier in Washington dan. Ik heb wel begrepen, bij jou in New York is het volgens mij nog ietsje groter dan hier. Dat het grootste vuurwerk is.
Enorm, ja.
Ja, hè? Maar hier is het ook mooi hoor. En dan is het rond Washington Monument en rond het Lincoln Memorial. En een paar jaar geleden toen zaten we bij het Jefferson Memorial. En dan, nou, je kent dat, dan kijk je zo'n beetje over het water uit. Zie je Washington Monument zo erbovenuit en dat vuurwerk eromheen. Nou, Amerikaanse kan bijna niet. Dus dat zijn heerlijke momenten.
Ja, helemaal waar.
Hey, van het feest dan toch even naar serieuzere dingen, Bernard. Terug naar onze tijden. We moeten het ook nog even over het nieuws van deze week hebben. Zo tussen het barbecue door. Ja, we hoorden. Ja, het moet.
Als het moet. Ja.
We hoorden Biden aan het begin al. Hè? Die zei al van, dit wordt een speciale 4th of July. We weten inmiddels, waarschijnlijk gaat Bidens doel dat hij zelf heeft gesteld. Dat 70% van de Amerikanen hun eerste prik zouden moeten gekregen hebben voor de 4th of July. Dat waarschijnlijk niet gaan halen. Want meer conservatieve staten en ook jongeren, die blijven achter. Die prikken niet genoeg eigenlijk. Nu wordt het waarschijnlijk ergens in de weken na de 4th of July. Dat doel dan alsnog wordt gehaald. Biden heeft ook een beetje met de cijfertjes, hebben ze een beetje gepield in het Witte Huis in ieder geval. Dan als ze de leeftijdscategorie ietsje anders indelen, dan halen ze die 70% toch. Maar ik moet zeggen, toch wel een teleurstelling. Want Biden had dit zo duidelijk als doel gesteld.
Ik zou je wat vertellen. Eventjes, dat schiet me nou te binnen, maar ik was dus vorige maand Amerika binnengevlogen. En als je dan in New York aankomt, dan moet je een formuliertje invullen in verband met corona. Dus heb je het gehad of niet? En ben je ingeënt of niet? En waar kunnen we je bereiken? En zo'n vragenformuliertje. En dat lever je dan weer in. En dat is van de New York Health Service. Dat is dus niet landelijk, maar dat is plaatselijk. Mm-hmm. En die mensen die bellen dus mij tot nu toe. Met grote regelmaat na. Hoe gaat het? Ben je al geprikt? Als dat niet zo is, dan komen we graag thuis bij je langs om je te prikken.
Oh, wauw.
Ja. En dat is dus zo'n toevallig momentje waarop je op het spoor komt van hoe groot de inspanning is om mensen geprikt te krijgen.
Ja. Ja.
Dat is dus dat ze iedereen die ergens een formuliertje heeft ingevuld, of zijn naam heeft achtergelaten, of bij een apotheek is geweest, of weet ik wat allemaal, gaan nabellen van je kan langskomen hoor, en anders komen we wel bij jou langs. Ja. Dus dat is allemaal dat heeft te maken met die belofte van Biden natuurlijk. Ze moesten en ze zouden die op die 4th of July die 70% halen.
Ja, precies. Ja, hier gaan ze. Vorige week ging dokter Fauci zelfs met de burgemeester langs de deuren. In met name zwarte wijken dan. Want die lopen hier wat achter. Die zijn vaak ook wat argwanender richting de medische wereld. En hebben ook vaak minder middelen om in de auto te stappen en ergens tijdens werktijd even te gaan prikken. Dus daar wordt hard aan gewerkt. Maar ja, het zijn die zuidelijke staten, hè? Daar loopt het vooral achter.
Ja. De gemiddelde van, ik las dat daar in Arkansas, of dat soort, Alabama ja. geloof ik, dat daar het gemiddelde nog geen 20% is van ja. mensen die. En de rest doet het niet, of wil niet, of kon niet, of wat dan ook. En dat sleurt het totale gemiddelde enorm naar beneden.
Ja, precies. Dus een heel klein dompertje, denk ik, toch wel op de feestdag. Al zal dat de mensen niet tegenhouden bij de barbecue, denk ik. Hey, en Biden had ook nog wat anders recht te breien deze week, hè?
Zeker, want hij. Had een deal gesloten over de infrastructuur die hij vorige week heel ferm aankondigde.
We had a really good meeting. And answer your direct question, we have a deal.
Nou, $1,200 miljard, daar ging het om. Er moest er wel een beetje onderhandeld worden over waar dat nou precies naartoe zou gaan. Maar Biden stond daar met een groep senatoren van beide partijen achter zich. En het leek dat er een belangrijke stap was gezet.
Ja, inderdaad. Het was zo'n hoopgevend beeld. Hè. Hadden we tijd al niet meer gezien. Republikeinen en democraten achter een democratische president. Maar toen blunderde, vind ik dan, Biden echt wel een beetje. Want hij zei dat hij alleen uiteindelijk zou tekenen als republikeinen ook voor zijn andere grote plannen zouden stemmen. Meer de sociale kant van zijn grote ambities voor de komende periode. Ook heel duur. En dat maakte republikeinen meteen heel boos. En ja, toen moest hij eigenlijk een beetje zijn woorden weer terugnemen. Hè?
Ja, dat heeft hij ook echt moeten doen. En ja, de manier waarop hij het formuleerde is, als jullie we gaan nu dit pakket samen aannemen en daarna komt mijn volgende pakket en dat moeten we dan ook aannemen. En toen zeiden de Republikeinen terecht naar mijn idee, we hebben niet gezegd dat we het een afhankelijk maken van het andere. En ze hadden ook gelijk, ze hadden gewoon gelijk, de afspraak was zoals de afspraak was, namelijk het ging alleen maar over de infrastructuur. En toen moest Biden dus op die... Ja, op zijn woorden terugkomen. En het recht breien. En dat heeft hij dan ook gedaan. En zijn woordvoerder, Jen Psaki, die ging voortdurend. Die was niet meer uit beeld weg te slaan.
Die was er echt druk mee, hè?
Om maar uit te leggen dat het nee, zo was het niet bedoeld. En hij ging sowieso tekenen. En uiteindelijk denk ik dat, omdat ze natuurlijk ook praktisch moeten zijn en kijken naar de tussentijdse verkiezingen, zijn de Republikeinse senatoren daar dan mee akkoord gegaan. Hè? Dus met dat oorspronkelijke plan. En dat gaat dan eigenlijk alleen maar over infrastructuur. Wel wat breder dan alleen maar bruggen en wegen. Het gaat ook bijvoorbeeld over het vernieuwen van het waterleidingstelsel, want het is nog voor een heel groot deel met lode pijpen. En van dat soort dingen. En het heeft ook aan het internet doen ze dan wel wat. Maar daar zijn ze het dan over eens geworden. Maar je kunt zien dat Biden, en dat doet hij vaker, dat hij soms niet beheerst genoeg is om in de communicatie, en dat hij er maar dingen uitflapt. En zo, bij zo'n deal als dit, dan wurm je jezelf, voordat je het weet, diep in de problemen.
Ja, precies, want het ligt zo gevoelig allemaal. En ik moet ook wel zeggen, toen ik dit dus allemaal zo hoorde, toen dacht ik wel echt, oh, dit is echt zo'n klassiek Biden moment, vind je niet? Echt zo'n moment dat je denkt, oh, hou nou even je mond, je verprutst het zo allemaal.
Ja, ja. Het was overzealous, heet dat in het Amerikaanse. Hey, ja, Jan, die andere man, hoe heet hij ook weer?
Oh ja, je bedoelt de Donald.
Ja, de Donald, die is helemaal terug. Ja. Die had het afgelopen weekend een campagnerally. Volgens mij de eerste grote rally eigenlijk sinds die beruchte 16 januari. Of zie ik dat verkeerd?
Ja, nee, dat klopt. Ja.
Nee, en, dan gaat hij morgen naar de grens.
Ja, precies. Als wij elkaar spreken, dan is hij zijn koffers aan het pakken, denk ik. Hij gaat samen met de gouverneur van Texas, Abbott, en ook een paar Republikeinse congresleden. Nou ja, dan gaan ze kijken naar een stukje muur, denk ik zo. Want dat was natuurlijk Trumps grote, een van zijn grote punten op immigratiegebied. Dat die muur er moest komen. Die muur is er nog niet. En we hebben een crisis aan de grens waar veel migranten komen. En ja, Trump die hoopt natuurlijk op een mediaspel. spektakel. Ik denk dat alle pro-Trump-zenders er ook wel weer bij zullen zijn. En ja, we hebben het ook eerder in jouw programma BNR De Wereld wel eens over gehad. Dit is ook een manier om een beetje die druk op te voeren op het Biden-Witte Huis. Hè, en op Kamala Harris, die natuurlijk dit dossier in handen heeft. En die dus vorige week hals over de kop ook even snel naar de grens ging. Om toch te laten zien dat ze daar ook mee bezig was.
Ja, dat vond ik overigens wel een blunder hoor, hoe dat is gegaan. Ik vond dat de Republikeinen gewoon groot gelijk hadden. Ze werd erop uitgestuurd om iets te doen aan de problemen, aan die immigratieproblemen aan de grens. Dus ze is naar een paar landen toegereisd waar die mensen vandaan komen met de boodschap van begin er niet aan. Mm-hmm. Maar ze ging niet even kijken bij de grens waar het zich allemaal afspeelt.
Nee.
En dan kan dat kan dan wel symboliek zijn, maar het is wel belangrijke symboliek. Dus ze had onmiddellijk de snuit daar moeten laten zien. Nou heeft ze uiteindelijk gedaan, maar toen was volgens mij de schade al geleden hoor. Dat was echt een politieke inschattingsfout en ik vind het een strategische blunder.
Ja, want het ging daar wekenlang over. En je kan dan discussiëren of dat terecht is. Maar wekenlang op Fox News ging het daarover. Van ze is er maar niet. Wat betekent dat nou? Ze heeft dit dossier toch. En ze praat niet eens met de Amerikanen die daar aan die grens werken. Die daarmee te maken hebben. Nu heeft ze dat bezoek dan gedaan. Maar toen ging het daar ook alleen maar over. En Trump morgen, dan gaat het daar ook over natuurlijk. Van ze doen niks. Dus ja, we weten allemaal hoe belangrijk dat beeld is. Hè? De indruk die je geeft. En ja, inderdaad, complete blunder. Ja. En Trump die is nog meer druk. Want je zei ook al, had een rally. Dat was zaterdag in Ohio. En komend weekend voor de 4th of July heeft hij er weer eentje. En daarna staat er ook weer eentje gepland. Dus dat is gewoon weer helemaal de campagnemachine. Die is eigenlijk weer opgestart. Alhoewel er helemaal geen campagne is. En daar in Ohio, daar vertelde hij nog eens dat de verkiezingen zijn gestolen. Hij nam wraak op een paar republikeinen die hem tegenwerkten. Die bijvoorbeeld voor impeachment hebben gestemd. Dus ja, de big lie die gaat door. Zoals we eigenlijk ook al eerder voorspelden. Hè? Dat gaat nooit meer weg. Maar tegelijkertijd, Bernard, zien we ook een andere ontwikkeling. Trump die blijft natuurlijk heel hard roepen. Deel van zijn achterban blijft daar ook achter staan. Maar het gaat niet op alle vlakken even goed met die big lie en de stemcontroles en alles wat daarmee te maken heeft.
Nee, en nog even, ik weet niet of jij dat ook zag, maar ik meende dat te zien. En ook, ik hoorde het ook van iemand, dat op die bijeenkomst in Ohio, dat was weer een Fidel Castro-lengte toespraak.
anderhalf uur geloof ik.
Ja, dat mensen begonnen weg te lopen op een bepaald moment. Ja,
ja.
Dat is geen goed teken.
Nee, dat is waar. En tegelijkertijd, want dat is inderdaad zo. Maar ik zie ook wel dat mensen daar heel erg de nadruk op leggen. En ik moet wel zeggen, vaak als ik bij Trump-rallies ook was, gaan mensen toch na verloop van tijd, ook terwijl die al praat, gaan ze toch weg. En dat heeft ook mee te maken dat ze denk ik vaak al heel vroeg daar zijn om een goed plaatsje te hebben. Het is daar warm. Het zijn vaak een beetje mensen op leeftijd. Dus dat speelt ook mee. Het is een beetje als bij een honkbalwedstrijd, waar ook bijna niemand de volle 4 uur op de tribune zit. Maar groot enthousiasme. Maar daar getuigt het dan ook weer niet van natuurlijk.
Nee, maar goed. Maar het is goed dat je dat even recht zet. Want misschien laat ik mij wel framen door die verschrikkelijke democraten. Dat zou kunnen hoor.
En die media, Bernard.
En die media, ja, om daar maar niet over te spreken. Hey, Jan, in Michigan werd in een rapport geconcludeerd dat er geen sprake is van structurele fraude daar. De voorzitter is een republikein en die zegt, kijk kritisch naar wie met die beweringen van fraude komt en wie daarmee heeft te winnen.
Ja, Trump dus, hè? Daar bedoelt hij Trump mee.
Ja. Je had dan die kwestie in Arizona, waar jij bent wezen kijken naar de hertelling.
Ja.
Hoe heet die provincie ook weer?
Maricopa.
Maricopa. En ze zijn nog steeds niet klaar, hè? Althans, het onderzoek is nog steeds niet afgelopen.
Nee, het onderzoek is nog steeds niet afgelopen, inderdaad. Maar er kwamen wel weer wat berichten dat ze nou dan met de tellen en de eerste analyse klaar zouden zijn. Maar ja, goed, dan komt er nog een hele hoop achterweg. Dus dit gaat volgens mij nog maanden duren.
Ja, oké. Maar er zijn nog wat meer, ik zal maar zeggen, vuiltjes. Ik heb de indruk dat in Arizona niet zo goed afloopt voor die Trump-campagne. Want anders waren ze er wel mee naar buiten gekomen, zo langzamerhand.
Zou je maar zeggen, goed, inderdaad. Ja.
Ja. Nou, dan heb je Georgia. Daar zijn ook voortdurend controverses. En daar was sprake van dat er 150.000 stembiljetten zouden worden opnieuw onderzocht met microscopen. Dat gaat geen door. Dat gaat niet door. Mm-hmm. Want de voorzitter daar zegt er is geen bewijs voor fraude. En we hebben het nu al 3 keer gecontroleerd. Is mooi geweest. En dan natuurlijk het verhaal over de advocaat van Trump, Rudy Giuliani. De oud-burgemeester van New York. We vergeten dat nog wel eens.
Ja, hij zelf ook, geloof ik.
Ja, iets wat hij grandioos heeft gedaan. Maar goed, die is uit het register van advocaten geschrapt in de staat New York. Wegens het verspreiden van onjuiste informatie over verkiezingsfraude.
Ja.
Dus dat is ook niet gering.
Nee, dat vond ik wel een heel juicy verhaal voor je ook niet. Want je zegt inderdaad, de burgemeester van New York tijdens 9-11. Dit was de man, die had als bijna de mayor of America. Iedereen hield van hem.
Ja, en voordat hij burgemeester werd, was hij openbaar aanklager. En heeft met zeer groot succes oorlog gevoerd, moet ik zeggen. Strijd gevoerd tegen de maffia in New York.
Ja,
dus het was een man met een. Ja, hoe je zo een goede naam zo kunt verspelen. Hè? Dat is niet te geloven.
Precies. Ja, want hij was toen echt een held. Hè? Want hij heeft die maffia eronder gekregen met de RICO Act, geloof ik. En dat was. Ja. Hij koos daar ook erg de publiciteit mee. Maar dat vonden mensen ook mooi, want hij was ook echt de held van dat moment. En nu, Bernard, hij is. Nou, advocaat mag hij dus voorlopig niet meer zijn. Hij heeft nog wat andere zaken tegen hem lopen. Hij is eigenlijk uiteindelijk. Ja, net als wij, heeft hij een podcast. Waarin hij regelmatig reclames voorleest voor sigaren en voor kussens. Want die Mike Lindell heet die man, weet je wel? Die kussenfabrikant. Oh ja,
de kussenkoning.
Ja, dat is mooi gezegd, de kussenkoning. Ja. En dat is ook de complotkoning, want dat is ook zo iemand die gelooft als geen ander in fraude in de laatste verkiezingen. Dus dat is een soort, die hebben een soort samenwerking daarin. En dat is Giuliani nu, de held van Amerika en nu een gevallen podcastman.
Ja, en dus ook lastig voor Trump, daar hadden we het over. Al die tegenvallers die Trump toch een beetje moet incasseren. En dan heb je natuurlijk nog de kwestie in New York, want we wachten daar op. Op de aanklagers in het district New York.
Ja, precies. Dat is echt wel even spannend. Want er was maandag was daar een deadline voor die zaak. De aanklagers daar die zijn gaan samenwerken. Hè. Volgens mij Manhattan of zuidelijk Manhattan is dat dan. Of zuidelijk New York in Manhattan. Nou, in ieder geval.
Zuidelijk New York. Ja,
precies.
Het district van zuidelijk New York. En daar valt dus ook een heel groot deel van Brooklyn onder. Hè. Dat is veel groter dan Manhattan.
Ja. Maar, en de staat New York die werken nu samen om die grote Trump-organisatie te onderzoeken. En afgelopen maandag moest de Trump-organisatie eigenlijk redenen geven waarom dat onderzoek niet door zou moeten gaan. Dus ze mochten een soort redenen
repliek,
geven.
Een soort repliek voor de rechter. Ja,
precies. En nou, die deadline is. Het feit dat die deadline er was, dat werd gelekt. Maar wat er toen gebeurd is, dat weten we nog niet. Dat is op het moment dat we elkaar spreken nog steeds spannend. Maar ja, de gedachte is toch van. Als die aanklagers het zover tot dit punt laten komen, dan moet er dus ook wat te onderzoeken zijn. Dan hebben zij het gevoel dat er een zaak is. En dan is het wachten tot de aankondiging dat echt helemaal gaat starten. Dus dat. Dat blijft wel spannend.
En even voor de duidelijkheid, dat zou dan gaan om sjoemelen met cijfers in de balans en winst- en verliesrekening, hè, van de organisatie. Want als ze geld nodig hadden, dan stond op de balans het onroerend goed tegen maximale prijzen in de boeken. En als ze belasting moesten betalen, dan stonden ze als ongeveer afgeboekt of waardeloos in de boeken.
Ja, precies. De sky was de limit voor de een en het was bijna niks waard voor de ander. En dat kan natuurlijk niet.
En dat is wat ze volgens mij vooral onderzoeken. En de vraag is of dat dan crimineel gedrag is. En uit de verklaringen van die aanklager zou je afleiden dat inderdaad het geval is. Maar goed, heel spannend. Precies.
Ja, en wat we daar misschien dan ook nog even bij moeten zeggen. Wat ik zie dan hier op Amerikaanse tv allemaal opgewonden berichten over een Donald Trump die achter de tralies zou verdwijnen. Zover is het nog niet, hè? We moeten allemaal nog maar een beetje afwachten.
Ja, dat is altijd heel goed dat je het zegt. En dat is ook, ik vind dat foute journalistiek. Iedereen in een rechtsstaat is onschuldig tot hij is veroordeeld. En dat geldt uiteraard ook voor Donald Trump. Dus kom op, zeg. Hè?
Ja, precies.
Het is spannend, maar hij is gewoon onschuldig.
Ja.
Jan, dat gezegd hebbende, zullen wij ons storten in de stortvloed van luisteraarsvragen.
Ja, laten we dat eens even doen, want er waren er weer een heleboel. Dank daarvoor. We gaan er zoveel mogelijk proberen te doen. We beginnen met Jeroen Monen, die via Twitter een berichtje stuurde. Die zegt, als 19-jarige student met een grote interesse in de buitenlandse en Amerikaanse politiek luister ik elke week naar zowel de Amerika als de Wereld podcast. Nou, mooi Bernard. Die hoort jou dus twee keer per week.
Ja, nou, fijn. Het is hartstikke fijn om te horen. En je weet hoe blij we zijn, ook bij BNR, dat mensen van die generatie die zender en de podcast weten te vinden.
Ja,
want we zetten heel erg in op jongere luisteraars. En gelukkig, we krijgen in onze reacties vaak wat jongere mensen. Maar alleen daarom ben ik al heel gevleid.
Zeker. Jeroen moet het aan al zijn studiegenoten vertellen.
Zo is dat.
En hij heeft het dan over de rol van Trump. En bijvoorbeeld met de midterms die eraan zitten te komen volgend jaar als congresverkiezingen zijn. De campagne die weer gevoerd wordt. En hij vraagt zich dan af, zal Trumps aanwezigheid in de politiek en in de media, zou het niet juist kunnen dat averechts werkt? En dat er een grote motivatie op zal leveren bij de Democraten in plaats van de Republikeinen. Ja, dat is wel een goede vraag.
Ik vind het een goede vraag en hij is moeilijk te beantwoorden, zeg ik. Omdat het staat vast dat bij zijn eigen aanhang, en die is groot zoals we weten, het werkt als een trein. Als hij daar zijn neus laat zien, dan zijn ze heel blij. Alleen, die aanhang heeft hij al. Dus die Republikeinen, die stemmen al Republikeins. Het gaat om mensen overhalen. Hmm. En het beroemdste voorbeeld vind ik eigenlijk de campagne tussen Bush 2 en Gore. Toen Gore weigerde gebruik te maken van het aanbod van Bill Clinton om campagne voor hem te voeren, omdat Gore toen redeneerde dat Clinton te veel was bezoedeld door het Monica Lewinsky schandaal.
Hmm, ja.
En achteraf zei hij, en ook mensen die daar veel verstand van hebben, dat was een stommiteit. Want die Clinton, wat je ook van hem vindt en wat ze toen ook van hem vonden, was een gigantische stemmentrekker. Dus je had hem gewoon moeten inzetten. En ik denk eerlijk gezegd dat dat voor Trump in deze omstandigheden ook geldt. Ik denk dat het gewoon een stemmentrekker is.
Ja,
en dat
ja.
dat effect groter is dan het afstoten dat hij ook veroorzaakt onder Democraten.
Ja, het is echt heel interessant. En inderdaad, zoals Clinton een echte campagnevoerder was en nog steeds is, daar heel goed in is, dat is Trump natuurlijk ook. Die krijgt de mensen op de banken. Maar ik weet het dus ook niet, maar ik ben ook wel benieuwd hoor. Want ik heb ook wel het gevoel dat bij die Democraten voelt het nu natuurlijk veel minder urgent Trump. Want Trump is op dit moment nou helemaal niet in het Witte Huis. Democraten hebben het Witte Huis. Dus ik ben benieuwd. Hij krijgt ook echt wel wat minder aandacht in de media. Ik bedoel, er is wel aandacht, maar het is echt anders dan toen hij president was. Dus ik ben benieuwd of Trump nog steeds datzelfde gevoel voor urgentie bij die democratische kiezers gaat opleveren.
Ja, is ook zo. En we doen nou net alsof die verkiezingen morgen zijn. Maar dat is natuurlijk niet zo. Dat duurt nog anderhalf jaar.
Ja.
Houdt hij het vol om anderhalf jaar lang de aandacht zo naar zich toe te halen? Dat vraag ik me ook af hoor. Want ja. Je kunt met de big lie kom je wel een eind, maar je komt niet zo'n hele campagne door.
Nee, precies. Ik ben ook heel benieuwd. Heel benieuwd. Ja. Want hij blijft een beetje zo boven die markt, laat dit hangen. Maar hoe lang kan je dat blijven doen? Ja.
Precies.
Nou, ja. Daar gaan we zeker nog op terugkomen. Mark Jonkers, die luistert elke zaterdagochtend in bed naar de Amerika-podcast. Dus die is nu aan het wakker worden, denk ik, Mark. Hij wil weten, wanneer mogen Europeanen nou voor vakantie naar de VS? Sinds 18 juni mogen Amerikanen wel weer. Maar omgekeerd, hoe zit het?
Nee, ja, dat is.
Ja.
Dat weet ik niet. Ik ben zelf ook zonder enige controle van Amerika naar Nederland gevlogen. Zonder coronacontrole of vragen of wat dan ook. Dus dat kan zo weer. En andersom niet, iedereen had gehoopt dat over en weer zou gaan. Maar de Amerikanen die kijken niet specifiek naar Nederland, waar het op het ogenblik best goed gaat. Maar die kijken naar heel Schengen. Dat begrijp ik ook wel hoor, want die vergelijken dan de Verenigde Staten wat dat betreft een beetje met Schengen, ook zo'n groot gebied. Dus die willen het liefst gewoon wachten tot ze voor heel Schengen weer de poort open kunnen zetten. En ik denk eerlijk gezegd dat dat niet lang meer duurt.
Nee, ik ben heel benieuwd. Wat ik een interessant puntje vond, je kan er niks aan ontlenen verder, maar er wordt nu gezegd dat 21 juli echt het moment zou zijn dat de grens tussen Canada en Amerika weer open zou gaan en ook Mexico. En nou ja, dan wordt er altijd bij gedacht, maar de wens is de vader van de gedachte, dat misschien dan een moment kan zijn dat er meer open gaat. Maar ja, uiteindelijk weten we niet, hè.
Begin van de zomer, hè? 21 juli. Dus.
Ja, precies. En trouwens, Bernard, want je zegt helemaal niet gecontroleerd. Heb jij, want je, dankzij een green card kan je heen en weer reizen op dit moment. Als Nederlandse toerist kan je dat dus nog niet. Hebben ze ook niet naar die green card gekeken?
Jawel. Ik zei wat COVID betreft.
Ja, precies.
Precies. Dus naar Amerika toe moest je nog een test doen. Maar dat is dat als Nederlander, dat wel. Maar terug, dus van Amerika naar Nederland, helemaal niets.
Ja.
Daar zijn dus al die regels ook die dat verhaal over een test zoveel uur voor je vertrek of aankomst, dat is allemaal afgeschaft.
Ja, nou dat scheelt weer. Maar voor de Nederlandse toeristen die dus aan het smachten zijn, als je geen green card of een bepaalde andere visa hebt, gewoon als toerist op toeristenvisum, dan...
Heel dan even volhouden nog. Ja,
precies. We verwelkomen jullie hier allemaal zodra het weer kan. Simon Kerkhoffs. Dit was wel een hele mooie, Bernard. Ik denk dat ik weet uit welke deli of diner jullie de broodjes en koffie hadden bij jullie laatste podcast. Toen zaten we gezellig bij jou aan de keukentafel, Bernard. En je had heerlijke broodjes en, laat ik zeggen, Amerikaanse koffie, maar hij smaakte heel goed, gehaald. En hij zegt, Simon die zegt, als ze echt zo lekker waren als jullie vertelden, dan kan het alleen maar... er staat een Twitter-adres bij. Sabars.
Nee, Zeebar. Natuurlijk. Zeebar is denk ik inderdaad wel zo ongeveer de beroemdste deli in New York. Nu nog. Er zijn er een heleboel verdwenen. Maar Zeebar is een begrip. Dat is een supermarkt. Maar uitgegroeid uit een delicatesse. Daar heb je ook een hele grote tweede verdieping. Waar je... allerlei dingen kunt kopen voor de keuken, zal ik maar zeggen. Alles wat met koken te maken heeft. Mm. En die hebben een grandioze delicatessenafdeling. Maar daar was ik niet, Simon. Dat is net iets te ver. Want wij wonen op de 92e straat. En dit is uit mijn hoofd even op 79. En dat is... net even te ver heen en weer hollen.
Ja, dan zijn de broodjes en de koffie koud.
Ja, precies. Dus anders had ik het graag. Hij heeft groot gelijk. Maar ik heb het om de hoek gehaald bij een ook niet onbekende. En die heet Tal. T-A-L. Die zit daar ook al tientallen jaren. En die heeft alle crises overleefd. Ook deze. En daar heb ik keurig netjes in de rij gestaan voor de broodjes, voor Jan en mij en de koffie.
Nou, dat was het waard, want het was heerlijk. En voor de volgende keer, is dat Zeebars nou een aanrader voor als mensen weer eens in New York zijn? Ja?
Zeker, en het is gewoon ook een aanrader om eens te gaan kijken.
Ja, ik ken het niet.
Nee, noem maar eens wat. Wil je een echte goede Nederlandse kaas? Hup, Zeebar. Ah. Ik noem maar wat. Weet je wel? Ja. Van dat soort dingen. Ja.
Nou, leuk. Ja. Dat klinkt goed. Dan dankzij Simon ben ik ook weer wat wijzer geworden. Jeroen Huisens. Die luistert nog altijd terwijl hij zijn wandelingen door het mooie Amersfoort maakt. En hij zegt, De Hill maakte melding van een onderzoek uitgevoerd tijdens de Western Conservative Summit in Denver. En daaruit zou blijken, het is een soort opiniepeiling, dat de gouverneur van Florida, Ron DeSantis, het nipt wint van Donald Trump als het gaat om wie de favoriete kandidaat is voor 2024 bij de Republikeinen. Hij krijgt 74% en 71% zou naar Trump dan gaan. Het bewijst dat Trump nog steeds populair is en zegt dat ook wat over die populariteit van DeSantis. Is dit niet een teken aan de wand, zegt Jeroen?
Nou, wat zeg je zelf, Jan?
Nou, ik denk zeker dat het een teken aan de wand is voor die populariteit van DeSantis. Want ik kan me nog herinneren, Bernard, wanneer was CPAC ook alweer in Florida? Dat was begin het jaar, ergens februari of zo. En toen was er ook al een... daar liep die DeSantis ook rond. Ik liep daar toen ook rond. En die man die werd echt toegejuicht. En daar won hij ook al zo'n peiling. En ik ook als ik Republikeinen spreek, die hebben het altijd dan ook over, als het over corona gaat, in Florida, daar hebben ze het goed gedaan. Want daar hebben ze het gewoon alles open gegooid. De economie draait daar nog gewoon. Het valt me echt, ook op social media, het valt me op heel veel plekken op, Republikeinen. Trump supporters met name zijn heel, heel enthousiast over Ron DeSantis.
Ja, Nou ja, wie weet. Ik had die peiling ook gezien trouwens hoor. Dat hij net iets voorloopt. Maar ja, dat is nu.
Ja, dat is ook,
maar het is,
ja.
Maar het is toch interessant dat die man daar op zijn minst zo goed scoort als Trump.
Ja, en het is echt een Trumpist, hè? Dus hij uit dezelfde school, zullen we maar zeggen. Ja. Nou, leuk. David Post, die wil het over UFO's hebben. Die luistert altijd tijdens een wandeling door het Oosterpark. En dan zegt hij, in Amsterdam is dat, niet in Groningen. Want daar heb je, weet ik, inderdaad ook een Oosterpark. En soms in de auto, als hij naar het zonnige Surhijsterveen rijdt in Friesland. Daar woont zijn moeder. Nou ja, dat ken ik ook wel, Surhijsterveen. Ik begreep, zegt hij, dat op 25 juni of daaromtrent een Amerikaans rapport uitkomt over UFO's. Nou, dat rapport, dat hebben we inmiddels. Er zijn een heleboel meldingen van observaties, van objecten die ook de Amerikaanse overheid niet kan verklaren. David die wijst dan op bijvoorbeeld de podcast van Marjolein van Heemstra van De Correspondent. En die heeft onderzoek gedaan of die heeft gekeken naar is daar in de loop der tijd ook naar gekeken naar dit soort meldingen. Hoe serieus wordt dat genomen, die UFO-meldingen. En ik hoor dat ook wel van meer mensen om me heen. Het lijkt nu wat meer geaccepteerd om te zeggen dat je zoiets gezien hebt of dat je daarin gelooft. Het een beetje uit... Ja, zal ik zeggen, uit de samensweringshoek getrokken. Hoe kijken jullie daar als journalisten naar, vraagt hij.
Nou, volgens mij staat het bij die samenswering net andersom. Die samensweringstheorie, die luidt... Ja, de Amerikaanse overheid weet best dat er UFO's zijn... maar dat houden ze verborgen voor het volk. En dit is het omgekeerde. Hier hebben mensen waarnemingen gedaan en dat gemeld... en daar is onderzocht... ik ben vergeten hoeveel gevallen. Een paar gevallen daarvan hebben ze kunnen vaststellen wat het was. Dat was dus iets anders. Van een aantal gevallen weten ze het gewoon niet. Dus daar blijft de vraag als het ware hangen. Maar daar zit geen complottheorie achter ding meer achter.
Ja.
Maar je had destijds, hoe heette dat ook weer, in New Mexico zo'n ding. Waar
Roswell.
Roswell, daar ben ik wel eens heen geweest. Daar speelfilmachtige verhalen zijn daar naar voren gekomen. En dat was allemaal onzin. Maar ik heb altijd geleerd wat wetenschap betreft. Wat je niet weet, dat weet je niet. Dus het kan best van wel. Alleen het idee dat de Amerikaanse regering het weet en het achterhoudt. Daar heb ik me altijd tegen verzet. Want waarom zouden ze?
Mm-hmm. Ja, en ik moet ook wel zeggen dat als het gaat om een verandering van hoe er naar wordt gekeken. Het was ook een beetje lacherig altijd. Het was een beetje X-Files en uit films en aliens. En dit rapport, wat eigenlijk ook een beetje saai was, vond ik. Want uiteindelijk, ik geloof 140 gevallen waarbij ze niet weten wat het is. Ja, het gaat dan om wat jij zegt. Dat zijn waarnemingen. Dus het gaat niet om aliens. Het gaat om dingen waarvan je niet weet wat het is. En dat is eigenlijk de hele zakelijke, wetenschappelijke benadering van het alien verhaal. We zien iets en we weten niet wat het is. En het saaie is dan, dat blijft dus ook nog even zo. We weten het gewoon niet.
Helaas wel. Ik zou het best leuk vinden als ze er waren, hoor, die UFO's. En ik hoop dat ze dan ook langskomen om een babbeltje te maken.
Ja, in de podcast of zo. Ja,
ik noem maar wat. Ja.
Ja, precies. Maar wel interessant. Maar ik moet ook wel zeggen, ik weet niet hoe het bij jou zat, Bennett. De voorpret voor dat rapport was voor mijn gevoel wat groter dan uiteindelijk dan toen het was. Of je toch een beetje tegen. Igor Mol, wil het hebben over religie. Hij zegt, ik wil een kanttekening plaatsen bij iets wat de vorige podcast gezegd werd, of een van de vorige, dat 84% van de Amerikanen zichzelf religieus vindt. Hij zegt, ik ben zelf woonachtig in Phoenix, Arizona. Daar is het heel warm nu. En in vergelijking met bijvoorbeeld New York, LA of Chicago, merk je daar nog meer dat christelijkheid, zegt hij tussen aanleidingstekens, hier belangrijk is. Zeker zodra je wat buiten de stadscentra komt. Op elke straat doe ik wel een kerk. Hij zegt dan, ik ben zelf atheïst en vrij antireligieus, lid van de American Atheist zelfs. En ik weet via dit kanaal dat de studie van zo'n 2 jaar geleden voor het eerst meer dan 50% van de Amerikanen zich juist als niet gelovig aanduidt. Oh, dat klinkt wel als heel veel.
Maar als dat is onderzocht door atheïsten, dan heb ik de neiging dat met een korreltje zout te nemen. Nee, dan geloof ik niet. Nee, ik heb mij destijds gebaseerd op, ik meen, een peiling van Pew, P-E-W, een van de betere peilingsbureaus. En daar had ik het cijfer van. Dus met alle respect, Igor, maar daar hou ik nog even aan vast.
Ja, ik moet, want ik ging ook even op zoek. Want toen dacht ik van, hoe zou het nou zitten? En toen kwam ik ook Pew tegen, inderdaad. En dat is, ja, die hebben dan echt grote onderzoeken gedaan. Doen dat ook al heel lang, dat je de ontwikkeling er ook wat in kan zien. Ja, dus die hebben toch wel hele betrouwbare cijfers. Hij zegt dan ook nog over vaccinaties. Hij vindt ons niet partijdig. Dit is een reactie op een reactie van een luisteraar. Hij zegt, objectief verhaal van Bernard, dat die luisteraar misschien niet zo aanstaat. Maar in de woorden van Maarten Verossum, informeer jezelf eens, lees een boek, school jezelf en kwaak niet elke nonsens van social media naar. Nee. Groeten vanuit een 45 graden Phoenix.
Ja, leuk. Dat had natuurlijk te maken met die reactie die we vorige week hadden van iemand die zei dat hij zich niet door Hammelburg liet voorschrijven wat er in zijn arm werd gespoten.
Ja, waar wij het helemaal mee eens zijn, toch?
Ja, geheel mee eens. En waar ik vreselijk om moet lachen en die ik niet snel zal vergeten.
Nee, precies. Thomas van der Kamp, een beetje in dezelfde hoek. Christelijk opgevoed. Daarna een wetenschappelijke opleiding gedaan, waardoor ik eigenlijk niet meer ben gaan geloven.
Oei.
Ja, oei, dat is een onthulling hier van Thomas.
Nou, Thomas. Kun je zeggen dat omdat je gaat studeren, dat je daardoor van je geloof valt? Dat vind ik een harde, hoor. Er zijn genoeg academici die diep gelovig zijn. Dus dat vind ik een enge. Vind je niet?
Dat is weer. Die combineren het. Maar voor Thomas is het niet zo gelopen. En hij vraagt zich af, hoe kan het land met de meeste Nobelprijzen en de beste universiteiten en wetenschappers nog steeds, en hij zegt dan, ik citeer jullie, zichzelf voor 85% gelovig noemen? Die tegenstelling tussen de wetenschap en die religie.
Ja, nou, dat is moeilijk. Ja, nee, maar die bestaat niet. Dat is gewoon onzinnig. In de wetenschap zijn heel veel mensen wel godsdienstig of religieus en sommigen niet. Maar je kunt niet zeggen dat hoe langer je op de universiteit zit, hoe sneller je godsdienst verliest. Daar geloof ik echt niks van.
Nee. Nou ja, dat geldt in ieder geval voor heel veel mensen ook niet, inderdaad. Thomas heeft een andere ervaring. Ja.
Ja. Nou ja, ik denk even aan Einstein. Die wel, nou niet religieus, maar die was zeker niet onreligieus. En die heeft dat ook wel benoemd. En die zei dan altijd typisch op zijn Einstein, er zijn een heleboel dingen die ik niet weet, maar ik geloof wel een beetje. Dus het slaat elkaar helemaal niet uit.
Ja. Nou, dank in ieder geval deze ongelovige Thomas. Zegt het als grapje, hoor, Thomas. Uit Megen. Ja. Dank voor je vraag. Winston Moongra. Die zegt, de vraag die ik heb is, hoe komt het dat Republikeinen zo zeker zijn dat ze de midterm elections in 2022 zullen winnen? Nou, ik weet niet of ze daar zo zeker over zijn, maar daar komen we zo nog even op terug. Hij noemt dan een paar redenen waarom het voor die Republikeinen helemaal niet zo makkelijk zal zijn. Hij zegt van, ja, die pandemie die wordt goed aangepakt onder Biden. De economie kan niet slechter en zal alleen maar beter worden. Hij zegt ook, Trump heeft wel een hele grote en trouwe aanhang, maar het is ook een verdeelde partij. Hij wijst dan naar Mitt Romney, Liz Cheney, dat soort mensen. Hij heeft het dan nog over de voting rights, waar we het ook eerder over hebben gehad, hè, die strengere wetten. Maar hij zegt van, dat zal mensen ook juist stimuleren om te gaan, want mijn stem zal je niet afpakken. Dan heeft hij het ook nog over Trump's big lie, waar we het eerder al over hadden, dat ook zal backfire. Dus hij heeft eigenlijk een heleboel redenen waarom het voor die Republikeinen helemaal niet zo goed zal gaan.
Dus Winston zegt, het kan net zo goed allemaal tegen hem werken.
Precies. Dat is een goede samenvatting.
Het zou heel goed kunnen. Daar heeft hij gelijk. Ik weet niet of hij gelijk heeft. Wij weten het niet. Maar het zou kunnen. En volgens mij, Winston, is het belangrijkste, zoals bij elke verkiezing, zeker in de Verenigde Staten, de opkomst. En bij tussentijdse, net als in de rest van de wereld, is die vaak geringer dan bij presidentsverkiezingen. Dat is een beetje mijn vrees. Niet zozeer omdat ik denk, dan gaan de Republikeinen winnen, want de winnaar mag winnen. Mm-hmm. Maar omdat het beeld vertekend raakt. Hoe minder mensen er gaan stemmen, hoe vertekender het beeld over de democratie is. Dus dat is mijn grote zorg. Als ze massaal gaan stemmen, nou, dan mogen de beste winnen. En dan zullen we zien of het Trump-trucje nog werkt of niet.
Ja, precies. Het Trump-trucje. Ja, mooi gezegd. Ja. Mijn barbecue, mijn bier en eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, gewoon mijn koffie die ik hier voor me heb, is op. Zullen we hiermee afronden, Bernard?
Laten we dat doen. Heb je nog recensies, Jan?
Ja, ik had sowieso trouwens, dat was nieuw, wat berichtjes via Instagram. Heel leuk. Waaronder Percy, die zegt 5 uit 5 sterren. Ik ben een vaste luisteraar op de fiets. Graag meer geschiedenis en meer boekentips. Nou, geschiedenis zat er wel genoeg in. Boekentips door volgende keer weer, denk ik.
Ja, dat vind ik inderdaad leuk. Het is een paar keer gebeurd. En ik hoor dan ook van onze luisteraars nog wel eens iets. Of van jou, als we het daarover hebben. Dus ik doe dat graag. Ja,
ik vind dat ook leuk. En de zomer, dan hebben we allemaal weer meer tijd om te lezen. Alleen maar goed. En via Apple Podcast hadden we ook nog een mooie recensie met als titel I Love NYC. Jeroen van Nierop die zegt dank voor de heerlijke toeristische uitstap in deze geopolitieke podcast. Vanuit het zomerse Scheveningen, wekelijks enthousiast luisteraar en Amerikanofiel. 48 van de 50 staten inmiddels doorkruist.
Wauw.
En een kleine opmerking voor jou, Bernard. If you can make it here, you can make it everywhere. Ik hoorde je can't zeggen. You can't make it here. En dat is het nou juist niet. Nou, dat was mij helemaal niet opgevallen.
Mij ook niet. En natuurlijk heeft hij voorkomen gelijk. Dat is de songtekst. If you can make it there, you can make it everywhere.
Ja, precies. Goed. Het zij je vergeven, zegt hij. Keep on going.
Nou, dankjewel Jeroen. Terugluisteren kan via de BNR-site, Apple Podcast en Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dan kan dat ook met een tweet naar @JanPosmaUSA of @BNRDeWereld. Of heel ouderwets met een mailtje naar dewereld@bnr.nl.
Ja, en laat ook even weten hoe je naar ons luistert en waar. En die boekentips vinden we ook altijd leuk. Of documentaire tips of wat dan ook. We hebben het er graag over, worden graag verrast. En dan gaan wij allebei aan onze beide kanten van de oceaan die feestdag maar vieren, Bernard. Ik met mijn barbecue hier en jij met jouw barbecue daar.
Ja, laten we dat maar doen.
Zeker. En dan zie ik je volgende week weer.
Absoluut. Dag Jan.
Hoi.
Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6, Q5, Q7 en Q8 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi. Voorsprong door techniek.